Broeders en zusters, in Matteüs 13 waren we terechtgekomen te midden van al deze gelijkenissen. 8 om precies te zijn. 8 gelijkenissen die de Heer Jezus daar uitspreekt, achtereenvolgens. En waarvan we gezien hebben dat ze ook inderdaad staan volgens een bepaalde opbouw, een bepaalde structuur. Beginnend met 1 algemene gelijkenis, die van het zaad, en daarna 3 gelijkenissen vanaf vers 31 van Matteüs 13. 3 gelijkenissen die allen beginnen met een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende. Gelijkenissen die in dit geval ook alle 3 een negatieve strekking hebben, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, ze beschrijven wat er zoal mis zou gaan met wat toch bekend staat als het Koninkrijk der Hemelen. Sommigen hebben er meteen vragen over gesteld en hebben moeite met de formulering daar. En dan zeg ik altijd, ja, ik heb het ook niet geschreven, dus dat hoef ik ook niet te verantwoorden. Maar het blijft misschien wat ongelukkig als er staat, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, waar dan van alles mee misgaat, omdat het een merkwaardige grote boom wordt, die wij inmiddels zo goed kennen, denk ik altijd. De boom namelijk uit Daniel 3. En die daar bekend staat onder de naam van Babel. Maar niettemin is dat de gedachtegang. Namelijk dat wat begon met mosterdzaad, wat begon met geloof, want daar is mosterdzaad in ieder geval een beeld van. Wat begon met de prediking van het evangelie in de tijd in Jeruzalem door de discipelen. En wat begon met de eerste christengemeente, om zo te zeggen, in Jeruzalem. Dat zou uitlopen inderdaad op iets wat volstrekt hetzelfde is als Babel. Althans, dat is wat je uit de schrift mag concluderen. En ik heb u vorige keer al voorgehouden dat men in de dagen van de reformatie inderdaad tot die conclusie gekomen was. Alleen zei men dat Babel, dat is hetzelfde als de Rooms-Katholieke Kerk. En zo was het in die dagen zo ongeveer wel, want ik ga er niet nauwkeuriger op in. Dan zou ik Daniel moeten bespreken, dan zou ik het uitgebreider vertellen. Maar het is gewoon zo dat wat begon met mosterdzaad, dat wat begon met een gemeente, want in dat geval gebruiken wij Nederlanders het woord gemeente, wat begon met een gemeente van christenen, verzameld uit de wereld, uit de volkeren en in bijzonder aanvankelijk zelfs uit het jodendom, dat ontaarde in een grote wereldorganisatie, een wereldgodsdienst met in bijzonder ook wereldlijke macht. Zal u gedacht zijn hoe ver die strekt, maar dat doet er nou verder weinig toe. En in de praktijk is het niet anders dan Babel. Babel, waarvan gezegd wordt dat het de moeder is der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat heb ik niet uitgevonden overigens, want het klinkt zo lelijk als ik het zeg, maar dat heb ik niet uitgevonden. Er staat gewoon in Openbaring 17, zodat het daarbij bij Babel inderdaad gaat om een afval in elk geval van het woord van God, een loslaten van het woord van God. En vanzelfsprekend dan een zich richten op de wereld, de volkeren of hoe het maar heten mag. Populair zegt men wel eens, Babel staat voor de vermenging van godsdienst en politiek. En dat zei ik ook net. Daar komt het ongeveer op neer. Maar dan wel in de volle betekenis van de uitdrukking. Dat betekent dat wat begon als eerste christengemeente met een hemelse verwachting, een hemelse toekomst, hemelse erfenis, hemelsburgerschap enzovoorts, dat ontaarde in een volstrekt wereldlijke aardse organisatie die ook inderdaad aardse doeleinden nastreeft. En zo is het in onze dagen nog. Ik zeg het zonder enige wrok of rancune, want het maakt me totaal niks uit. Het is mijn wereld niet, dus ik, wat maakt hem ook uit. Maar niettemin, zo is het wel en het is bovendien in overeenstemming, niet met de wil van God, maar wel in overeenstemming met wat de Heer zelf van tevoren daaromtrent had aangekondigd. En wat dus begon met mosterdzaad, ziet er uiteindelijk uit als die boom uit Babel, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Het is niet algemeen bekend, maar aan de ene kant leren wij uit de schrift dat wij in onze dagen leven in de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk. En daar gaat het hier in het bijzonder in Matteüs 13 uitgebreid over. Aan de andere, we leren dus dat het koninkrijk van Christus, om zo te zeggen, verborgen is in onze dagen. Maar aan de andere kant dienen wij te beseffen dat dat andere koninkrijk, der duisternis, of hoe het maar heten mag, nog steeds bestaat, echter ook in het verborgene. En dat onderscheidt onze tijd sinds de eerste komst van Christus van de 4000 jaren die daaraan vooraf gingen. waarin de Satan zelfs in het openbaar werkte en ook duidelijk herkenbaar was, terwijl nu zijn rijk slechts bestaat in het verborgene. En dat is ook wat expliciet in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Langzamerhand weet u net zo goed als ik dat de Bijbel niet met genoegen spreekt over de tegenstander. We weten dat hij er is, we weten wat hij doet zo'n beetje en dat is voldoende om te weten. Niettemin wordt in 2 Thessalonicenzen 2 uitdrukkelijk gesproken over de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs of hoe hij maar genoemd wordt, die in de toekomst zal verschijnen. Dat duurt nou natuurlijk niet zo lang meer. Maar tegelijkertijd wordt gezegd dat die macht die hij vertegenwoordigt, en het is ongetwijfeld Babel, dat die macht nu ook reeds werkt. Dat wil zeggen, er staat uitdrukkelijk bij, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. De ongerechtige in een zichtbare gedaante zal pas in de toekomst verschijnen, maar niettemin zijn macht als zodanig, of de macht die hij zal hebben, die werkt nu in onze dagen ook, zij het dan bedekt. In het verborgene, net zo verborgen feitelijk als de macht van de Heilige Geest, de macht van Christus, het is nog hoe je dat zegt. Een verborgen koninkrijk, dus maar in twee opzicht, dat wil zeggen een verborgen koninkrijk van Christus, maar ook een verborgen koninkrijk van Satan, dat is waar het op neerkomt. En wij vinden dat letterlijk zo genoemd in 2 Thessalonicenzen 2, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. We vinden het net zo letterlijk eigenlijk vermeld in het bijzonder dan in de eerste brief van Johannes, waar hij zegt, beproef de geesten of ze uit God zijn, want dat zijn ze namelijk niet allemaal. En dan wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat de antichrist zal komen, dat geest van de antichrist zal komen, maar dat die geest van de antichrist nu reeds werkt. Zodat wij geheel onze bedeling door te maken hebben wel degelijk met wat in de Bijbel normaal gesproken Babel heet, maar wat in de praktijk nu niet zo genoemd wordt, eenvoudig omdat het gaat onder een dekmantel, waaronder de dekmantel van het zogeheten christendom. Dat is er één van. Er zijn er veel meer natuurlijk, maar dat heb ik vorige keer ook al even aangehaald. Maar je kunt in dat beginsel van Babel natuurlijk makkelijk niet alleen allerlei godsdiensten, maar in het bijzonder ook het zogeheten christendom herkennen. Ik zeg zogeheten, want daarmee neem ik er grote afstand van. Dat betekent dat ik me daar niet toe reken in elk geval. Maar we herkennen dat meteen, want het zal toch duidelijk zijn dat het christendom in het algemeen tot in het evangelisch christendom van onze dagen aan toe geneigd is zich steeds meer te richten, dus altijd weer opnieuw te richten en steeds meer te richten op politieke macht, op aardse erkenning, op aardse heerschappij, daar komt het eigenlijk op neer. Meer zeg ik er liever niet van, want Het is niet zo prettig om erover te spreken, het komt allemaal zo lelijk over, maar niettemin, het is nou eenmaal zo, en het is ook lelijk, want het zou inderdaad zo niet moeten. Het is gewoon Babel. En dat is wat hier uitgebeeld wordt in het mosterdzaad. Het is niet voor niks dat gesproken wordt over een boom, volstrekt dezelfde, feitelijk als die welke in Daniël 3 genoemd wordt. Zo zie je dat er dus heel wat mis is gegaan met het christendom. Maar dat wisten we al. Bovendien, als we dat ons niet bewust waren, dan waren wij hier vanavond in dit lokaaltje, in deze school, waarschijnlijk toch niet samengekomen. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Niet als iets nieuws, maar iets wat we ons allen kennelijk bewust zijn. Maar goed. Die vogelen hebben het al over gehad. Hè? Die voelen zich in die boom best thuis. Maar het is precies dat Babel uit Daniël. Het is het Babel wat in de toekomst overigens weer openbaar zal worden. Daar komt het op neer. En dat duurt ook niet zo lang meer natuurlijk. Maar ik laat het maar voor wat het is. Ik kom bij die volgende gelijkenis, die van het zuurdeesem, want zo wordt die genoemd in vers 33. Waar staat, een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorgezuurd was. Dat lukte mij inderdaad in 1 adem. Het is ook feitelijk en in de praktijk maar 1 zin die hier gegeven wordt, maar het is niettemin karakteriserend. Het belangrijke natuurlijk van deze gelijkenis is dat het weer gaat om iets negatiefs. Dat kan niet missen, want ik heb in de hele Bijbel nog nooit iets positiefs gelezen over zuurdezen. Ze zijn genadig, ze beschikt over boeken die ze daarmee bezighouden. Dan zult u zien dat men zegt zuurdezem is een beeld van valse leer enzovoorts. Dat is meestal negatief, maar zuurdezem is ook een beeld van de kerk, want dat blijkt uit Matthäus 13. En dat is natuurlijk een verkeerde redenering, zelfs een volstrekt verkeerde redenering. Men doet namelijk precies wat men niet moet doen. Men moet de schriftplaatsen opzoeken in de Bijbel waar zo'n begrip duidelijk is, en dan het begrip toepassen op die plaatsen waar men er niet zeker van was. En dan blijkt gewoon dat zuurdezem volstrekt de uitbeelding is van valse leer. De hele Bijbel is er negatief over. En in het algemeen is zo, zeg het maar in algemene termen, als verlossing tot stand komt, dan wordt het zuurdezem weggedaan. Zo is het nou eenmaal. Zo was het bij de uittocht uit Egypte, bij de instelling van het Pascha en het feest van ongezuurde broden. Het zuurdezem werd uitdrukkelijk verwijderd. En dat is wat tot in het Nieuwe Testament aan toe wordt volgehouden en ook zelfs praktisch wordt toegepast in 1 Korinthe 5. Waarvan de gemeente gezegd wordt dat die gemeente als zodanig ongezuurd is. En daarom het zuurdezem wat er zou zijn eventueel zou moeten uitzuiveren. Niet om ongezuurd te worden, maar juist omdat het ongezuurd is. Heel aardige redenering overigens. Maar daar hebben we het ook nog wel eens over. De schrift spreekt hier in Matthäus bijvoorbeeld meteen al, een paar hoofdstukken verder in Matthäus 16, over het zuurdezem. Waar staat in vers 6 van Matthäus 16? Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u van het zuurdezem der Farizeeën en Sadduceeën. Dan krijgen we een grap ertussendoor. Zij overlegden bij zichzelf, zeggende, het is omdat wij geen brood meegenomen hebben. Ze hadden geen lunchpakketten bij zich. Ze begrepen dus niet veel van de uitspraak, maar dat doet er nou weinig toe. Hè? Het is wel vermakelijk overigens. Maar zuurdezem der Farizeeën en Sadduceeën is natuurlijk gewoon de leer, valse leer vanzelfsprekend, van zowel Farizeeën als Sadduceeën. Alleen al het in één adem noemen van Farizeeën en Sadduceeën is voor beiden beledigend. Dat heb u toch, hè? Want het zijn tegenovergestelde partijen, het zijn zelfs uitersten, hè? Farizeeën zouden wij tegenwoordig uiterst rechts noemen en Sadduceeën uiterst links, daar komt het op neer. Farizeeën zijn de orthodoxie binnen het Jodendom en Sadduceeën, dat zijn de rationalisten, zal ik maar zeggen, de vrijzinnigen heet zoiets. Ik vind altijd een raar woord, vrijzinnig. Ik denk altijd dat het tegenovergesteld is, het is vrij onzinnig, denk ik altijd. Maar het zijn de rationalisten, zal ik maar zeggen, die niet in wonderen geloven enzovoorts. Hè? Dus het is precies het tegenovergestelde. Niettemin worden ze in één adem genoemd, want men zou inderdaad de Bijbel niet ontmythologiseren, om maar eens een theologische term dan te gebruiken, hè. Anders denkt u echt dat ik niet goed ingevoerd ben, hè? Maar goed. Maar het is niet de bedoeling de Bijbel te ontmythologiseren, de wonderen eruit te halen enzovoorts. En aan de andere kant is ook niet de bedoeling dat wij trouw zouden zijn aan de leer. Er zijn altijd mensen die daar zwaar van schrikken, dat komt omdat ze een tamelijk orthodoxe achtergrond hebben. Daar komt dat van. Maar goed, laat maar zitten. Wij zouden niet trouw zijn aan de leer, we zouden trouw zijn aan de Heer. Jullie leren het wel, zeg. Heel goed. We zouden trouw zijn aan de Heer, aan de schrift namelijk. Aan het woord van God en menselijke leer. Ja, dat is interessant, maar daar zouden we niet trouw aan zijn. We zouden trouw zijn aan de Heer, dat is waar het om gaat. Dus inderdaad niet orthodox. Integendeel, gewoon bijbelvast. Dat is wat we zouden zijn. Hè? En in de praktijk ligt dat er gewoon ertussen. Want waar het gaat om overgeleverde leer, is dat heel dikwijls nauwelijks bijbels te noemen. Dat hoeft ook niet, dat vindt men tegenwoordig ook niet nodig. Nee, dat verzin ik niet zelf, maar dat hebben ze mij zelf verteld. Dat hoeft niet als je met trouw bent aan de belijdenisgeschrift, of hoe dat maar heten mag. Ik weet niet hoe het heet, dus misschien noem ik een verkeerd woord, zuster, maar als je maar trouw bent aan wat uit voorgaande generaties, hoe noemen ze die luik weer? Nou goed, hè? De oudvaders, goed, hè? De oude schrijvers, ja, dat is, dank u broeder, die zocht ik, de oude schrijvers, Uit Oldebroek zeker. Ja. Laat maar zitten. Men zou daar aan trouw moeten zijn, maar dat zou men nou juist niet. Ik zeg niet dat overgeleverde leer niet nuttig kan zijn, niet kan helpen. Integendeel, ik zeg ook niet dat de Bijbel rationeel benaderen met het verstand dus dat het ook niet nuttig zou zijn. Integendeel, want ik gebruik er bijvoorbeeld mijn verstand bij, omdat de Bijbel dat zelf ook zegt dat we dat doen zouden. Maar neem niet weg dat we trouw zouden zijn aan de schriften. En de Heer kijkt een keer naar links en een keer naar rechts en hij zegt, wacht u voor het zuur deze van zowel fariseeën als sadduceeën. Hun leringen, uiteraard, dat is waar het om gaat. En nou, dat is in ieder geval hier in vers 6. Daarna staat het nog een keer in vers 11. Waar de Heer zegt, hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdeesem der fariseeën en de sadduceeën. En dan staat er, toen verstonden zij, dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdeesem, namelijk het brood. Dat is een mooi voorbeeld van zo'n tweede naamval, die betekent namelijk, hè? Van het zuurdeesem, namelijk het brood, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Nou, die hielden een totaal verschillende leer op na, maar daar gaat het niet om, het was in allebei de gevallen onbijbels. Zodat u ziet dat zuurdeesem een beeld is van valse leer, in het bijzonder die van fariseeën en sadduceeën. En dat beginsel kennen we binnen het christendom nog steeds. Orthodoxie, zoals vrijzinnigheid. Nou, lijkt me duidelijk. Wij vinden dergelijke uitspraak ook in Lucas 12. Ik som ze maar even op, voor alle duidelijkheid. Lucas 12. Vers 1, daarentussen, dat mejuffrouw Nederland zou dat woord niet goed geregeld hebben, maar het staat in de Bijbel, daarentussen, als vele duizenden der scharen bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon hij te zeggen tot zijn discipelen, vooreerst, in de eerste plaats, wacht uzelve voor de zuurdeesem der fariseeën, welke is geveinsdheid, waarbij het uiteraard nog steeds gaat om valse leer, vanzelfsprekend, want dit vers is niet in strijd met Matteüs 16, maar hier gaat het ook om de uitwerking van die valse leer. Ik heb het wel vaker gezegd in publiek, daar is niet iedereen blij mee, maar niettemin, leven onder de wet, want fariseïsme staat in ieder geval daarvoor, een volstrekte gebondenheid aan de overgeleverde tradities, en dat is in de praktijk gewoon de Joodse wet. Wel, zo'n lering leidt vanzelfsprekend tot het gewone Nederlandse begrip huichelarij. Geveinsdheid, dat is wat het is. Dat wil zeggen, men kan namelijk aan die regels en wetten niet voldoen, dus doet men alsof. Zo gaat dat. Heel simpele zaak. En ik ga dat ook niet verder uitleggen, want ja, wat voor zin heeft het eigenlijk? Maar in de praktijk zit dat natuurlijk zo. De Heer zegt dan ook prompt, er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden, en er is niets verborgen dat niet zal geweten worden, enzovoort. Want diegenen die onder de wet leven en allerlei dingen dan toch bedektelijk doen, zal ik maar zeggen, in alle geveinsdheid en hypocrisie, die zullen erop moeten rekenen dat hun daden ooit wel degelijk aan het licht gebracht zullen worden. Men schiet er dus niks mee op. Men kan wel doen alsof, maar het leidt in ieder geval tot niks. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de nieuwtestamentische beginselen. Men kan wel doen alsof men deel heeft aan de vruchten van de geest, zoals dat heet, maar dat helpt niet uiteraard. Men kan wel doen alsof we elkaar lief hebben, maar de schrift zegt de liefde zij ongeveinsd. In Romeinen 12. En doen alsof, dat leidt tot niets. Dat is ook niet de vrucht van de geest. Integendeel, dat is wat de oude mens doet. Toneelspelen namelijk. Maar dat leidt inderdaad tot niks. Geveinsdheid dus als resultaat van leven onder de wet en als resultaat van dat zuurdeesem. Dat kan ook niet missen, want wat doet zuurdeesem eigenlijk in de praktijk? Waarom stopt men het in het deeg? Opdat het zal gisten en dus opdat het zal zwellen, opdat het opgeblazen zal worden. Want dat is wat het is. U weet wel, kennis maakt opgeblazen, onder andere. Maar het gaat om liefde die eruit voort zou vloeien. En liefde blaast niet op, zegt 1 Korinthe 8, is het inmiddels vers 1. Maar liefde bouwt op. Er staat de kennis blaast op, maar liefde bouwt op. In mijn vertaling dan. Maar dan is het voor iedereen in één keer duidelijk. Maar wat zuurdeesem doet, is de dingen groter doen schijnen dan ze werkelijk zijn. Dat wil zeggen, het blaast de dingen op en hoe meer het opgeblazen is, hoe leger het is, verhoudingsgewijs. En hoe geveinsder men is, hoe holler men in werkelijkheid is. Dat is waar het om gaat. Hoe mooier het lijkt aan de buitenkant, hoe leger is het hart enzovoorts. De Heer spreekt trouwens in dat verband over witgepleisterde graven. De buitenkant ziet het er fraai uit, maar de binnenkant heerst de dood. Dat is wat het is. Hè? Bovendien, zuurdeesem is natuurlijk gewoon bederf. Staat gewoon voor bederf. Het is verzuurd, bedorven. Dat wij het lekker vinden, gezuurd brood, ja, dat kan ik ook niet helpen, dat is nou eenmaal zo. Ten slotte leven we ook van zuurstof, maar dat is ook bedorven. Ik heb me laatst laten vertellen, maar ik kan het niet uitleggen, maar ik kan wel zeggen wat ik gehoord heb. Ik heb me laatst laten vertellen dat de mens eigenlijk overlijdt aan zuurstof. Dat wil zeggen, zuurstof heeft hij weliswaar nodig om te leven, maar tegelijkertijd wordt hij door zuurstof vergiftigd. En zuurstof werkt juist het verouderingsproces in de hand, waardoor een mens uiteindelijk dan toch, meestal veel te vroeg, overlijdt. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen, we leven ervan, maar we gaan er toch van dood. En dat is met zuurdeesem dus eigenlijk ook de gedachte. Het is eigenlijk een beeld van de zonde, de beginselen van deze oude wereld. Nog afgezien van het feit dat zuurdeesem natuurlijk gewoon bedorven deeg is. Van minstens één dag terug. Ik geloof officieel van 3 dagen terug trouwens, als ik me goed herinner. Maar dat wil ik afwezen. Maar bedorven deeg. En daarom stelt het niks goeds voor, integendeel. Nou goed, dit was Lucas 12. En tegelijkertijd wat commentaar op het zuurdeesem als zodanig. Dan hebben we ook nog iets verder terug, Marcus 8. Namelijk Marcus 8, vers 15. Daar ging het ook over één brood. Ze hadden te weinig brood bij zich, maar goed, in vers 14. En dan vers 15. En hij gebood hun zeggende, ziet toe, wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en van de zuurdeesem van Herodes. Zodat we Farizeeën uitdrukkelijk vermeld vinden, zelfs nog uitgebreider dan Sadduceeën. Om een duidelijke reden, want fariseïsme lijkt sterk op trouw aan de Bijbel, maar is dat niet. Terwijl sadduceïsme is natuurlijk duidelijk vrijzinnigheid, dat wil zeggen het staat wel in de Bijbel, maar dat moet je niet geloven, dat zijn maar verhalen enzovoorts. Dat is makkelijk herkenbaar als onbijbels. Men zegt ook zelf dat het onbijbels is, nou en? Geen enkel probleem. Bij fariseeën ligt dat iets moeilijker, vandaar de extra waarschuwingen steeds. En hier wordt ook genoemd het zuurdeesem van Herodes. En dat is ook wel een aardige, want bij Herodes komen we meteen terecht bij de politiek. Dat is de politieke richting. En je kan ook zelfs het christendom in onze dagen, net als het jodendom trouwens, maar je kan ook het christendom in onze dagen indelen in die 3 categorieën. Namelijk de rechtse, de min of meer orthodoxe, de linkse kant, de min of meer vrijzinnige. En dan heb je nog een andere richting die probeert de zogeheten godsdienstige idealen te realiseren. Niet langs de weg van godsdienst, maar via de weg van de politiek. Het uitoefenen van wereldlijke macht, dat is ongeveer de gedachte. En zo is het nog steeds. In het christendom, in het jodendom trouwens ook. Want binnen het jodendom heb je nog steeds orthodoxie en liberalisme, want zo heet het daar. Hè? Maar die variant van Herodes is uiteraard gewoon het sionisme. Moeilijker is het niet. We proberen langs politieke weg te komen tot realisering van oorspronkelijk godsdienstige idealen. En daarom is sionisme net zo goed een religie als de orthodoxie van het jodendom en als het liberalisme binnen het jodendom. Alleen het heeft niet de uiterlijke schijn van godsdienst. Maar als men toch streeft naar een zelfstandige Joodse staat in Palestina, dan is dat uiteraard op grond van de historie van Israël, zoals we die kennen uit de Bijbel. Dus toch een godsdienstige basis, maar gerealiseerd via de weg van de politiek. En dat is ook wat in de dagen van de Heer Jezus gebeurde, want er waren heel wat Joden die meenden dat het Messiaanse Rijk tot stand zou moeten gebracht worden via het koningshuis van Herodes, want de man Herodes, of het huis van Herodes, mag dan van Edomitische oorsprong geweest zijn. Het neemt niet weg dat, dat zij wel degelijk Joods waren in godsdienstige betekenis van het woord. En Herodes was het dus koning der Joden. En hij was ook Joods. En de tempel in die dagen was de tempel van Herodes. Door hem gebouwd. Nou ja, verbouwd. Maar u weet hoe dat gegaan is, hè? Ze hebben die tempel van Ezra van na de ballingschap gewoon steen voor steen afgebroken en vervangen. En vervolgens uitgebreid, want je kan niet de tempel afbreken natuurlijk. Dus verbouw je hem gewoon gedurende enige tientallen jaren. Dat is ook wat gebeurd is. En zo kwam de tempel tot stand van die dagen. Maar het was de tempel van Herodes. Men noemt het ten onrechte tot in onze dagen nog steeds de tweede tempel. Terwijl het de derde was. Want het was niet die van Salomo, niet die van Ezra, die was al verdwenen. Het was die van Herodes, de derde. Maar men noemt het de tweede, want men wil niet weten dat die van Ezra verdwenen is. En vervangen is door een die notabene gebouwd werd door een Edomiet van geboorte. En dus ontkent men dat in de praktijk gewoon, spreekt hardnekkig over de tweede tempel en bedoelt die van na de ballingschap tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe. Maar uit de Bijbel leren we wel anders, hè? Het was de derde. En met de tabernakel meegeteld de vierde, daarom zijn wij de vijfde. Mooi stilgestaan. Ik zeg toch altijd, de vijfde is de onzienlijke, de vijfde is de geestelijke, de vijfde is van andere aard. En de eerste verdwijnt altijd. Zo zonder meer. De eerste was de tabernakel, was van zeer tijdelijk af, verdween dus inderdaad. Daarna kregen we de tweede, die van Salomo, de derde, die van Ezra, de vierde, die van Edom. De vierde, voor wie het getal 4 kent, weet dat dat zo moet zijn. Dat moet Edom zijn, toch? Israël onder de wet wordt aangeduid als Edom, heel de Bijbel door, dus dat is makkelijk genoeg. De vierde was die van Edom en de vijfde, dat zijn wij, dat is de gemeente. Aardige reeks, hoor. Maar goed, dat was nou even niet ons onderwerp, hè. Maar waar het om gaat is dat het allemaal valse leer is. Orthodoxie, liberalisme, politiek, het is valse leer. En het leidt tot niets. Het is alles een godsdienstig en de Bijbelse ondergrond ergens, of aanleiding zeg ik liever, want dat is beter. Maar het leidt inderdaad tot niks. Het wordt beschouwd als zuurdeesem. Het lijkt heel wat naar buiten, maar in werkelijkheid is het zo hol als wat. Het zal ook blijken niks voor te stellen. Want de Joodse orthodoxie zal tot niks leiden. Heeft ook nog nooit tot wat geleid. Nou ja, dan negatieve dingen, maar die wilde ik nou niet noemen. Maar tot niks positief. Vrijzinnigheid heft zichzelf op. Want hoe rationalistischer men wordt en hoe vrijzinniger men wordt, hoe minder godsdienstig men wordt vanzelfsprekend. Als je begint met de wonderen uit de Bijbel te halen en al dat soort dingen meer, dan eindig je gewoon met de Bijbel weg te gooien. En ik persoonlijk doe dat wat sneller. Ik zeg gewoon, het is allemaal hetzelfde, gooi je meteen maar weg. Dus liberalisme heft zichzelf al op, dat leidt tot niks. Orthodoxie leidt helemaal tot niks, enzovoort. En de politiek leidt inderdaad ook tot niks. Want op de dag van de wederkomst van Christus zal het Jeruzalem, wat er dan is, dat is ongetwijfeld dit Jeruzalem overigens, maar zal verwoest worden, dus leidt ook tot niks. En de hele Joodse staat gaat zijn ondergang tegemoet, het leidt tot niks. Ondanks die mooie video die ik laatst gezien heb met jouw voormalige baas daarin. Daar moet ik nou ineens aan denken. Maar dat vertel ik je in de pauze wel. Evangelie had er niet mee te maken in ieder geval. Maar goed, allemaal dus. Dat vertel ik hem straks in de pauze. Interessant verhaal. Maar allemaal dus zuurdezen. Dat is wat het is. En dan hebben we er nog één, want die staat genoemd in Galaten 5. Waar simpelweg staat in vers 9 van Galaten 5. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Dat is duidelijk. Aardige losse stelling. Maar hij is natuurlijk ergens op van toepassing. Maar waarop is hij dan van toepassing? Wel, dat surdeism bestaat uit de leer, want het gaat uiteraard over leer hierin gelaten. Het gaat over de leer dat de gelovige onder de wet zou moeten leven. Want daar gaat heel de gelatenbrief over. Of als ik het met een term moet zeggen ontleend aan dit hoofdstuk, dan zeg ik dat surdeism is dat men niet staat in de vrijheid waarmee Christus de gelovigen nou eenmaal vrijgemaakt heeft. Het surdeism is, dat is de leer dat men zich weer met het juk der dienstbaarheid zou laten bevangen, met de term uit vers 1. Surdeism is dus gewoon eigenlijk hier hetzelfde als het surdeism, de fariseeën, maar nu in een christelijk jasje. Maar verder blijft het gelijk. Het bederft namelijk. En dat kun je ook zien in de historie van het christendom. Want in de praktijk bestaat het christendom uit die mensen die allemaal geacht worden te leven onder vaste wetten en regels. Dat kun je rustig zo opzoeken. Dat staat gewoon in een fatsoenlijke encyclopedie. Zo is dat gewoon het algemeen bekend. En christen is iemand die leeft volgens bepaalde strakke beginselen. Nou, dat is dus niet zo. Wij leven niet onder wetten en regels, wij staan in de vrijheid. En wat ons leven betreft, als het goed is, het leven is ons Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is wat een christen is. En het leven onder wetten en regels, dat is dat verzuurde christendom. En dat is het waarover Matteüs 13 spreekt. Daar ga ik dus weer naar terug. Het koninkrijk der hemelen, of wat er voor door moet gaan, of wat het zou moeten worden, of wat het zou moeten zijn, hoe je dat maar zegt. Het koninkrijk der hemelen, je kunt ook zeggen, de geschiedenis van het koninkrijk der hemelen ziet er als volgt uit. Namelijk, het is gelijk aan een surdeism, maar daarmee is het verhaal natuurlijk niet af. Het is gelijk aan een surdeism, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Dat is trouwens ook een aardige. Want die 3 maten meel, die komen wij in de Bijbel nog een keer tegen. 1 keer maar, geloof ik. Maar die is duidelijk genoeg. Die is in Genesis 18, dacht ik. Genesis 18. Waar de Heer verschijnt aan Abraham. En waar Abraham zijn gast, zoals gebruikelijk, geen thee aanbiedt. Dat doen ze tegenwoordig daar, die Bedouinen. Meer zoete thee. En drink niet het kopje gauw leeg, want ze gooien hem meteen weer vol. Niet doen. Hè? Maar goed. En geen gelegenheid om je tanden te poetsen daarna. Dus vooruit, meneer. U bent gewaarschuwd, zuster. Goed. Ik zal de plek nog wel eens wijzen. Waar het was. Maar Abraham zet zijn gasten dus een maaltijd voor, biedt hen dat in ieder geval aan, en dat gaat ook gebeuren. En dan staat er in vers 6, en Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, want de vrouw wordt geacht de maaltijd te bereiden, zuster. Ja, ze had een dienstmaagd, maar niettemin wordt het tot Sara gezegd. En hij zeide tot Sara, haast u, kneed 3 maten meelbloem en maak koeken. 3 maten meel dus. En bloem, dat is dan fijnmeel. Andere vertalingen zeggen dat ook, hè. 3 maten fijnmeel, of wat het maar wezen mag. En die 3 maten meel zijn hier bestemd uiteraard voor de Heer. Nou ja, daar worden koeken of brood van gebakken, of hoe je dat maar zegt. Maar het is bestemd voor de Heer zelf. Zodat je maar weer ziet dat die 3 maten meel in Matteüs 13 kennelijk ook bestemd zijn voor de Heer zelf. Het zou bovendien ongezuurd zijn, want dat is de gedachte natuurlijk. En dan lijkt me duidelijk genoeg dat die 3 maten meel moeten leiden tot dat brood, of tot die broden die een uitbeelding zijn, nou eenmaal, van de gemeente. U weet wel, de gemeente voorgesteld in de eerstelingenbroden waarover wij vorige keer gesproken hebben, dan wel de gemeente voorgesteld als 1 brood in 1 Korinthe 10, namelijk 1 brood, lichaam van Christus, enzovoorts. Kortom, die 3 maten meel, die zouden moeten leiden tot dat brood, de gemeente, dat wat voor de Heer bestemd is. Het is dus eigenlijk gewoon een beeld van de gemeente, dat is wat het neerkomt. Maar in het geheim wordt in dat meel 3 maten meel verborgen. In dat meel wordt zuurdesem verborgen. In die 3 maten meel wordt zuurdesem verborgen. 3 maten meel overigens, dat betekent dus makkelijk genoeg, want 3 staat altijd voor de belofte Gods. En daar is de gemeente uit voortgekomen, is vervulling van de belofte Gods. In het bijzonder zelfs de belofte aan Abraham. En daar waren we zojuist al even, dus dat ligt allemaal zeer voor de hand. Maar, en het zuurdesem lijkt me ook duidelijk. Het betekent dat de gemeente, de kerk als zodanig, inderdaad verzuurd wordt door valse leer. En die blijkt afkomstig te zijn van 1 vrouw. En toen was de vraag, hoeveel kippen? Die ken je al, hè? Toen was de vraag, hoe heet deze vrouw? Daar zijn dus nog wel wat antwoorden op gegeven, in de loop der tijd. Want het meest algemeen is natuurlijk dat men zegt, is de kerk en de zuurdesem is het evangelie en de meelbloem is de wereld. En het evangelie, dat trekt doorheen heel de wereld en door alle volken en zo komt het koninkrijk tot stand. Dus de evolutiegedachte, die wordt toegepast op deze schriftplaatsen. Zo van het wordt steeds beter en straks wordt allemaal zuur, ben je mooi klaar mee. Men heeft overigens gelijk, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd, want wat er gebeurt is natuurlijk dat allerlei leringen geïntroduceerd worden in datgene wat voor de Heer bestemd is, waardoor het doorzeurt. Alleen dat is niet de bedoeling, niet Gods bedoeling in elk geval. Maar het gebeurt helaas wel. In werkelijkheid is het natuurlijk gewoon zo dat deze vrouw dezelfde is als de boom uit de voorgaande gelijkenis. Makkelijk genoeg. De vrouw. Ik heb hem er straks niet genoemd, was niet met opzet. De vrouw uit Openbaring 17, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, die op haar voorhoofd de naam draagt, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. Ik heb het er straks niet zo uitgebreid genoemd, had ik eigenlijk wel willen doen. Het is namelijk zo dat die kwestie van dat verborgen Babel, het verborgen koninkrijk van Satan, zal ik maar zeggen, genoemd wordt feitelijk, zoals ik zei, in 2 Thessalonicense 2, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En vervolg op het verhaal is Openbaring 17, waar die ongerechtigheid inderdaad openbaar wordt. Daarom heet ze verborgenheid, maar het staat al luid en duidelijk geschreven, zou ik zeggen. Iedereen kan het waarnemen. Verborgenheid, het grote Babylon. Alleen op het moment dat dat beschreven wordt daar, wordt vervolgens ook beschreven dat dat Babel verwoest zal worden. Niet alleen letterlijk, dat is wel het minst interessante, denk ik altijd. Maar vooral ook overdrachtelijk. Dat wil zeggen, daar wordt een eind aan gemaakt. Want het zal ook duidelijk zijn dat deze leringen over het algemeen voortkomen van de Satan zelf. Dat is wat, van de slang, zal ik dan maar zeggen, uit de Hof van Eden. Die, weet je wel, de Satan zelf dus. En tegen de tijd dat die gebonden zal worden, wordt ook Babel verwoest. Ik bedoel het nog steeds geestelijk, overdrachtelijk dus, maar uiteraard ook letterlijk. Dan gaat de volgende reis naartoe, zuster. Nou, Babel. Maar goed. Nee, in de volgende eeuw pas. Goed. Maar dus, ik denk dus dat deze vrouw gewoon staat voor Babel. Ik zou niet weten wat het anders is. Zuurdesem is immers een beeld van valse leren, van Babel, de vrouw, de hoer, wat gezegd. Ze is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat is precies wat het is, hoererijen, gruwelen, ontrouw namelijk. Ontrouw aan de Heer, wellicht trouw aan iets anders of iemand anders, maar dat doet verder weinig ter zake. Toen zijn er natuurlijk ook geweest die zeggen, maar het kan ook bijvoorbeeld het Joodse volk zijn. En dan zeg ik, ja, dat kan ook. Hoezo, wij als gemeente hebben toch nauwelijks enige last van wettische leringen vanuit het Jodendom, toch? Niet dan? Kun je dat historisch aantonen? Nee, ik geloof het niet. De Jodendom kent ook al dat soort wettische leringen, maar daarover gaat het hier niet. Maar wij hebben er geen last van. Ik moet er meteen bij zeggen dat in de begintijd van de gemeente die problemen natuurlijk wel bestonden. En dat Joden die tot geloof kwamen hun wettische levenswijze en opvattingen introduceerden binnen het christendom. En daar wordt natuurlijk in deze nieuwtestamentische brieven nogal tegen geageerd, vanzelfsprekend. Maar hoe dat ook zij, ik ben niet geneigd te zeggen dat is het Joodse volk of iets dergelijks. Integendeel, ik denk dat het veel breder is en dat het gewoon gaat om Babel, het verborgen koninkrijk van de tegenstander. En in het geheim gebeuren deze dingen ook. Het gebeurt ook altijd in het geniep. En in veel gevallen is ook blijkbaar, zeg ik, moeilijk aan te wijzen waar en wanneer het gebeurt. Meestal als we in de gaten krijgen dat we tegen zuurdeesem zijn aangelopen, dan is het eigenlijk al te laat. Op het moment dat we het vaststellen, is het namelijk al gebeurd dikwijls. En daar zit dikwijls het probleem. Het gebeurt in het geheim, dat staat er ook, verborgen. Maar het resultaat daarvan was inderdaad dat die drie maten meel geheel doorzuurd werden. Daar leidt het ook uiteindelijk toe, want uiteindelijk is het zo dat op een gegeven moment, en in het Nederlands kun je dat gewoon zeggen, want we hebben de termen voor. Uiteindelijk zal het zo zijn dat de gemeente weg is, maar van de aarde, maar de kerk is er nog. Ik zou niet weten hoe je dat in het Engels moest zeggen. Want dat onderscheid, die twee woorden kent men dan niet, hè. Maar niettemin, voor ons moet het duidelijk genoeg zijn. Als de gelovigen weggenomen worden straks met de opname van de gemeente, dat is heus niet zoveel volk, denk ik dan, hè. Nee, het is nou eenmaal zo. Dan blijft gewoon de kerk bestaan. Ja, dat vinden wij tragisch. Maar dat is aan de ene kant zo. Aan de andere kant, ja, het zal ons niet verbazen, neem ik aan. Maar het is dus wel zo. En het resultaat is dus een compleet verzuurde kerk, om zo te zeggen. Dat is waar het op neerkomt. Begrijp je me goed, kerk is niet een lelijk woord. In de Bijbel bestaat het onderscheid tussen gemeente en kerk niet. Het is gewoon één en hetzelfde woord. Dus dit is ons eigen jargon. Wees er dus wat voorzichtig mee. Maar ik bedoel gewoon dit. Als de christenen, wedergeboren mensen inderdaad straks worden weggenomen bij wat we noemen de opname van de gemeente, blijft gewoon de kerk, het christendom of hoe het maar heten mag, gewoon op aarde bestaan. Precies zoals het is. Ik kan het rustig zo zeggen, want ik reken mezelf er gewoon het niet toe. Voor het gemak en voor alle duidelijkheid. Nou goed. Dat is wat het mis zou gaan. Dat wil zeggen, we hebben in wezen nou drie keer hetzelfde. Ik wijs er bovendien op dat die gelijkenis van het onkruid, dat was de eerste van deze reeks van drie. Ik geloof dat ik het straks nog even niet goed zei. Maar dat die gelijkenis van het onkruid, dat die sterk overeenkomt met die gelijkenis van het zuurdeesem. Er is namelijk tarwe en er wordt onkruid tussen gezaaid. En die derde was, er is meel en dat wordt verzuurd, er wordt zuurdeesem ingeplaatst. En in verband met de onkruid staat er, het komt voort door de vijand. En dat is gewoon de duivel, stond er in vers 39. En ik zou niet weten waarom uiteindelijk in deze gelijkenis van het zuurdeesem deze vrouw ook niet, nou niet de duivel voorstelt, want zo is het niet, maar wel de duivel vertegenwoordigt, zal ik maar zeggen. Het is namelijk Babel, en iedereen weet, denk ik, dat Babel en de macht van Babel in werkelijkheid is de draak, de macht van de draak, de oude slang. Want zo staat het uitgebreid dan in elk geval in Openbaring. Nou goed, Babel dus. Een abstract begrip. Maar goed, dat zijn drie gelijkenissen over wat er mis zou gaan. En wij schrikken er niet van, omdat wij ongeveer zo'n beetje aan het einde van deze hele periode van het verborgen koninkrijk staan. En we kunnen dat gewoon zo vaststellen. Dat wil zeggen, wat voor moeilijkheden wij ook hebben met de interpretatie van de woorden, de tekst zal ik maar zeggen, van de Bijbel hier. Uiteindelijk is er geen enkel probleem, want dat deze negatieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden, dat staat voor ons denk ik wel als een paal boven water. Zo is het nou eenmaal gegaan en daar valt dus ook niks aan af te dingen. Het neemt echter niet weg dat diezelfde periode ook op andere wijze beschreven kan worden. En dat gebeurt vanaf vers 44 in opnieuw drie gelijkenissen, een reeks van drie, die alle drie beginnen met wederom. En ze zijn nog korter, deze gelijkenissen. Vers 44 namelijk. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat. Dat wederom, dat heeft de betekenis van bovendien. Hè? Zo van, ik zal nog eens wat zeggen. Dat is wat wederom betekent. Waar het ook voorkomt in het Nieuwe Testament. Hè? Ik wil niet zeggen dat voor de tweede keer hetzelfde komt, maar het wil zeggen dat iets een bepaalde gedachte herhaald wordt. Dat gebeurt hier ook. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk, of tevens, is ook een aardige, is gelijk aan, een schat in de akker verborgen. Dat woord verberging komt nogal eens voor, hè? Maar nu niet met een negatieve strekking, maar met een positieve. Een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborgd in, zodat deze schat zelfs twee keer verborgen wordt, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. En de volgende gelijkenis is bijna gelijk. Laat ik hem maar meteen ook lezen. Vers 45. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman. In vers 44 was het de mens. Eerst een koopman. Die schone parelen zoekt. En waarom zou dat geen schat zijn? De welke hebbende een parel van grote waarde gevonden, die was dus verborgen, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. De traditionele verklaring van beide gelijkenissen, die wil ik eerst wel noemen. De gedachte is, die mens, dat zijn wij, en wij zoeken een schat, namelijk onze zaligheid, en wij geven alles op wat wij hebben, en dan hebben we net genoeg om die zaligheid te kunnen kopen. Wat zei Spurgeon? Durf ik niet te zeggen hoor. Maar dat is wel de gebruikelijke verklaring van deze beide gelijkenissen. We zouden moeten zoeken om behouden te worden. Dat kost ons een heleboel, dat kost ons eigenlijk alles. Maar ja, anders kun je het niet verkrijgen. Kopen staat er eigenlijk. Hetgeen natuurlijk dwaasheid is, want sinds wanneer zou je de zaligheid kunnen kopen? Dat kan dus niet. Bovendien lijkt me ook duidelijk uit deze gelijkenissen die al geweest zijn, dat die mens uit vers 44 gewoon de Heer zelf is en de koopman uit vers 46, of is het 45, ja, uiteraard ook. Hij is namelijk de zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Kijk even of ik zo gauw die uitspraak zie staan, maar dat zie ik zo gauw niet. Maar u kent hem allemaal natuurlijk, hè? De zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken, zich te verwerven, dus in de praktijk, wat verloren was. En dat is wat hij doet. En in dit verband wordt gesproken aan de ene kant over een schat die hij zich op deze wijze verwerft. En aan de andere kant wordt gesproken over een parel die hij zich verwerft. De grondgedachte is uiteraard precies dezelfde. In de praktijk gaat het echter toch om twee verschillende dingen. Dat is ook heel makkelijk. De schat namelijk is een beeld van Israël. En de parel, de ene parel, is een beeld van de gemeente. Komt trouwens overeen met het ene brood enzovoorts. Maar goed, hoe ik daarbij kom. Kijk, begrijp je me goed, het is niet echt belangrijk. Want zo gedetailleerd wordt het nou ook weer niet beschreven. Maar als we gewoon netjes schrift met schrift vergelijken, komen wij vanzelf tot die conclusie. Bovendien concluderen we tegelijkertijd dat de strekking van beide gelijkenissen gelijk is. De mens, de koopman, doet alles weg wat hij heeft om zich de schat, dan wel de parel, te verwerven. Maar we zouden dienen te bedenken dat dezelfde activiteit van de Heer, hetzelfde werk van de Heer, leidt aan de ene kant tot de verlossing of redding van Israël, voorgesteld door de schat, en aan de andere kant tot de verlossing en redding van de gemeente, voorgesteld door de parel. Zodat het eigenlijk een dubbele waarheid is. Het is eigenlijk in de grond één en dezelfde waarheid of één en dezelfde gedachte, maar op twee verschillende wijzen toegepast. En dat hebben u nou nog niet gemerkt, maar ik sta nu de achtste gelijkenis te verklaren. Ik ben niet gemerkt, hè? Dat is de achtste gelijkenis. Daar staat namelijk in vers 52. Daarom, en ieder schriftgeleerde, niet één uitgezonderd, iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, en dus in bijzonder onderwezen in de verborgenheden van het koninkrijk, vanzelfsprekend. Ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat, uit zijn huis, dus, want dat is wat hij beheert, die heer des huizes. Bovendien, hij is schriftgeleerde, en wat is de schat van een schriftgeleerde? De schrift, makkelijk. Dus die uit zijn schat, en dus uit de schrift, nieuwe en oude dingen voortbrengt. Waarbij de gedachte is dat zowel nieuwe als oude dingen voortgebracht worden uit één en dezelfde schat, oftewel uit één en hetzelfde woord. De gedachte is simpelweg deze, dat één en dezelfde Bijbeltekst dikwijls twee verschillende toepassingen heeft. En dat zal voor de meeste van u bepaald niet nieuw zijn. En als je dus in het algemeen ergens iets leest over iemand die alles opgeeft wat hij had om zich iets bijzonders te verwerven, zitten wij met de vraag, waar gaat het over? Nou, over twee dingen. Oude dingen namelijk gaat het over. En dus gaat het dan over de redding van Israël. Dat is oud, uiteraard. Want dat kun je het hele Oude Testament door gewoon zo expliciet lezen. Maar ook nieuwe dingen uit dezelfde schriftgedeelten. Want het blijkt dat diezelfde uitspraken net zo goed op een of andere wijze, meestal een andere wijze, van toepassing zijn op de gemeente. Waarbij om meerdere redenen het onderscheid tussen Israël en de gemeente in de praktijk ook niet zo groot is, maar daar ga ik nou natuurlijk helemaal niet meer op in. Hè? Dat heb ik eens een keer uitgebreider gedaan, dus dat laat ik nou maar voor wat het is. Maar het gaat er maar om dat dezelfde gedachten gewoonlijk tweemaal worden toegepast, zeker als het gaat over de profetie. En vandaar dat je hier twee gelijkenissen naast elkaar vindt, die van de schat en die van de parel, om zo te zeggen. Ze spreken over dezelfde beginselen, maar op twee verschillende wijzen toegepast. En dan zal ik het nog eens zeggen, voordat ik er dan wat specifieker op inga, want dat bewaar ik nog even tot na de pauze. Nou, wat wil ik nou zeggen? Ben ik nou weer vergeten? Ja, nou weet ik het weer. De gedachte is namelijk dat de gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, of gewoon in het enkelvoud, ze gaan over de verborgenheid. En daarvan heb ik in het verleden al vaak genoeg gezegd, denk erom, de verborgenheid beslaat in de praktijk twee bedelingen. De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen zijn aangevangen bij de opstanding van Christus. Daar begon het Koninkrijk namelijk, maar het was nog verborgen. Dus daar begint de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. En heel de verborgenheid als zodanig, enkelvoud in zijn geheel dus, de verborgenheid zal pas vervuld zijn of worden bij het klinken van de zevende bezuin uit Openbaring. En dat is ongeveer ter gelegenheid van de verwoesting van Babel, zelfs letterlijk, en bij het binden van Satan. Kortom, dat is aan het eind, niet van onze tegenwoordige bedeling, maar aan het eind van de volgende bedeling, namelijk de bedeling van de volheid der tijden. En het aardige is dat onze bedeling eindigt met de parel, gevonden enzovoorts, compleet, of hoe je dat maar zegt, gered, verworven is de term, ook naar aanleiding van deze gelijkenis, maar eindigt met de voltooiing definitief van de gemeente, maar meteen daarna nog steeds in de dagen van de verborgenheid, de dagen van een verborgen koninkrijk, begint het werk aan een andere schat, een ander volk, om zo te zeggen, namelijk de redding van Israël, want daar gaat het dan om. En dat is 40 jaar daarna voltooid, in elk geval. Misschien eerder, maar daar gaat het nou niet specifiek om, ik ga niet op de details in, maar het gaat maar om het beginsel. In onze bedeling de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam, in de volgende bedeling net zo goed een verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam, maar dan gepaard gaande met het herstel van de vervallen hut van David, met dank aan Jacobus uit Handelingen 15. Maar die zegt dat zo ongeveer, hè? Dus inderdaad, twee dingen. In de praktijk dus eerst de parel, dan die schat. is dat eerst de schat en dan de parel, maar je moet ze in een bepaalde volgorde vertellen. Ik hoop dat u lang begrepen hebt dat deze gelijkenissen niet een geschiedenis uitbeelden achtereenvolgens, maar dat ze naast elkaar uitdrukking geven aan het werk Gods in de dagen vanaf de opstanding van Christus, misschien zelfs al van iets ervoor, maar in principe vanaf de opstanding van Christus, tot aan het begin van de 1000 jaren, wanneer de Zoon des Mensen definitief zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dus twee volken die gered worden, min of meer op gelijke wijze, en daarom hier achtereenvolgens voorgesteld als de schat, maar dat is een beeld van Israël, zoals ik straks zal laten zien, en de parel, waarvan de schrift helemaal nauwelijks wat zegt, maar die een uitbeelding is van de gemeente. En ook dat zal ik u laten zien, maar dat is na de pauze. Wij waren dus bij deze gelijkenissen over de schat en de parel. Die schat moet een duidelijke zaak zijn, maar helaas door onze Bijbelvertalingen raakt dat wat zoek. Dat ligt trouwens niet aan de vertaling als zodanig, want soms zijn dingen gewoon niet in een andere taal te zeggen. Maar het is nu helemaal zo dat het begrip schat in het Oude Testament verscheidene malen voorkomt. En daar zonder meer van toepassing gebracht wordt op Israël. Dat wil zeggen, bijna alle keren dat het genoemd wordt, het woord als zodanig, gaat het over Israël in de bekende uitspraken, zoals we ze vinden bijvoorbeeld in Exodus 19, bekende uitspraken in verband met de roeping van Israël oorspronkelijk. In Exodus 19, waar staat in vers 5. Nu dan, indien gij naastiglijk mijner stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, zodat je maar beziet dat Israël verzameld zal worden uit alle volken. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij, een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. Waarna u vraagt, waar staat nou het woord schat? Want dat kunt u nou niet vinden. En dan moet ik zeggen, nou, het is hier vertaald met eigendom. Maar het is het woord voor schat, segula. Een schat. Zo zult gij mijn eigendom zijn. Een eigendom is eigenlijk veel te zwak vertaald. Het is wel eigendom, maar een speciaal, eigen, kostbaar bezit. Dat is waar het om gaat. Later beschreven als priesterlijk koninkrijk enzovoorts. Maar daar ga ik nog maar verder niet meer op in, om dat soort zaken. Wel staat er, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Daar heb je dus de akker, de schat en de akker uit Matteüs 13. Want die mens, die kocht zich die akker, en de akker is de wereld. Staat in hetzelfde hoofdstuk een paar versen eerder erbij. Maar het ging niet zozeer om die wereld. Het ging niet zozeer om de akker die die mens kocht. Natuurlijk, hij kocht de akker. Maar het ging speciaal om de schat in de akker. En hier gaat het over alle volken. De ganse aarde is mijn. Maar uit die volken en uit die ganse aarde dus. Gaat het specifiek hier om Israël. En dat is dus die schat uit de akker. Het is in wezen een volstrekt eenvoudige Bijbelse gedachte hier ontleend aan Exodus 19. Maar dat is dan ook de oorspronkelijke schriftplaats waar deze dingen staan. We vinden het verder in Deuteronomium 7. Plaatsen die ik nou noem staat allemaal in principe hetzelfde, maar het is maar dat u ziet hoe vaak het er staat en hoeveel belang eraan gehecht wordt. Deuteronomium 7, vers 6. Want gij zijt een heilig volk, den Heere, dat wil zeggen voor de Heere. Gij zijt een heilig volk voor de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms. Tot volk, namelijk een eigendom. Maar beter natuurlijk, want dit betekent niet zoveel. Beter natuurlijk, dat gij hem tot volk, namelijk tot schat, zou zijn. Waarbij ik even vooruitlopend er dan maar op wijs dat het begrip schat staat voor het persoonlijk bezit, particuliere bezit van de koning, de vorst. De koning. Een koning hoort namelijk een eigen schat te hebben. Dat weten wij nou niet meer, want we vinden dat tegenwoordig onrechtvaardig verdeeld. Sinds dokter Anders J. de Nutebe, denk ik altijd, maar dat is ook niet echt zo, dus laat me zitten. Buitenveld is, ja. Nou goed, laat me zitten. Maar vroeger wisten wij dat nog wel, want toen wij in de tijd ene, wie was het, ene Willem heette die, geloof ik. Dat moet Willem geweest zijn. Zal wel Willem de eerste geweest zijn, niet? De rugnummers kan ik nooit uit elkaar houden. Bij het wielrennen lossen ze dat beter op. Maar goed, toen ze ene Willem tot koning maakte over de Nederlanden, of hoe dat maar heet mag, toen was die man arm en berooid. Dat kwam al door een andere Willem, een van zijn voorvaderen, denk ik dan, hè, van de familie. Maar goed, daar gaat het nou niet om, dat is vaderlandse geschiedenis. Maar de familie was arm en berooid, dus toen heeft Nederland inderdaad één persoonlijke schat bij elkaar moeten verzamelen. Want de koning moest wel rijk wezen, dat hoort namelijk zo. En zo is dat gekomen. Hoeveel het precies was, weet ik niet, maar het doet er ook weinig toe natuurlijk. Maar zo is dat. De koning heeft namelijk een persoonlijke schat. Die wordt geacht schatrijk te zijn, zo heet zoiets. We komen dat in de Bijbel ook tegen, maar dan moeten we even geduld hebben. Maar waar het om gaat, is dat de Heer koning zou zijn over de ganse aarde. En zijn persoonlijke schat, particuliere bezit, was of zou zijn Israël. Net zo goed als de koning koning zou zijn over het hele land, zal ik maar zeggen. Maar een gedeelte van het land zou zijn particuliere bezit zijn. Dat heette de koninklijke landgoederen, de koninklijke domeinen, broeder, de domeinen. Hè? Dat is Apeldoorn en omgeving, geloof ik, maar laat maar zitten, hè? In Nederland althans. Er wordt geacht het hele land te bezitten, maar een deel van het land is specifiek persoonlijk bezit. Nou, dat is persoonlijke schat, hè? En hier staat dus dat die Heer van alle volkeren, van wie de hele aarde is, die zou een schat hebben, een persoonlijke bezitting, en dat is Israël. Van tussen de volkeren uit, als het ware. En zo staat het hier ook. Dat gij hem tot volk des eigendoms, tot volk namen tot schat, persoonlijke schat eigenlijk, zou zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dus hier heb je de akker er ook bij. Dat kan dus niet missen dat die schat een uitbeelding is van Israël, terwijl de akker de uitbeelding is gewoon van de wereld en daarmee van de volkeren als zodanig. En door het verzoeningswerk, het werk, verlossingswerk van de Heer Jezus Christus heeft hij zich de hele aarde en dus alle volkeren verworven. Zo zonder meer, maar specifiek Israël. Wat in die, onder die volkeren verborgen was, om zo te zeggen. Maar dat is waar het om gaat, hè. Nou, is Deuteronomium 7, dan hebben we Deuteronomium 14, vers 2. Deuteronomium 14, vers 2. Want gij, ik doe het heel snel, hè, zo snel mogelijk, hè. Want gij zijt een heilig volk voor de Heer uw God, en u heeft de Heer verkoren om hem tot volk des eigendoms, tot volk des schats te zijn. Uit al de volken die op de aardbodem zijn, zodat je ook hier hebt, zowel de schat als de akker. En dan Deuteronomium 26, vers 18... Deuteronomium 26, vers 18. En de Heer heeft u heden doen zeggen dat gij hem tot volk des eigendoms zult zijn, gelijk als u gesproken heeft, en dat gij al zijn geboden zult houden, opdat hij u alzo boven al de volken die hij gemaakt heeft hoog zetten. En daar heb je ook alle volken bij aanwezig. Dus weer is ook hier de akker aanwezig. Wel opmerkelijk. Nou, daarna blader ik een heel eind verder naar Psalm 135. Psalm 135, vers 4. Maar ik lees vanaf vers 1. Halleluja, prijs de naam van Jehovah dus. Prijst hem, gij knechten des Heren, gij, dat zijn die knechten dus, gij die staat in het huis des Heren, in de voorhoven van het huis onze Gods, Loof de Heere, want de Heere is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is lieflijk. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn schat, tot zijn eigendom. En hier vind je inderdaad die schat, dat volk, in de priesterlijke functie, waartoe het ook volgens Exodus 19, Deuteronomium enzovoort, geroepen was. Hier dus meer een praktische nieuwtestamentische toepassing of vervulling van deze beginselen. Daarna nog een keer in Maleachi. Dat is vlak voor Matthäus dus, hè. Maleachi 3. Vers 17. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom, een schat dus, zijn. En dat het gaat over Israël, dat licht ik hier nou niet verder toe. Maar het wordt dus aangekondigd dat deze uitspraken over Israël als persoonlijk eigendom van de Heer vervuld zullen worden onder het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. Nou, dan heb ik bijna alle schriftplaatsen gehad waar het begrip schat staat. Ik heb alleen overgeslagen 1 Kronieke 29 vers 3. Die noem ik dan nou ook nog even, dan zijn we helemaal compleet. Samuel Koningen Kronieke, dat is de volgorde. 1 Kronieke 29... Waar David spreekt en zegt wat hij allemaal ter beschikking gesteld heeft voor de bouw van de tempel namelijk. In vers 3 zegt David dan, en daartoe uit mijn welgevallen tot het huis mijn schats geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb. En dat ik heb betekent niks, dat ziet u zo, hè, dat kun je rustig overslaan. Maar dat betekent, het is hier de vertaling van dat begrip schat. Uit mijn persoonlijke schat, dus, is de gedachte. Dus niet uit staatsinkomsten, uit de staatskas, de schatkist van de staat of zoiets, maar uit het persoonlijk bezit van David, is de gedachte. Ik geef in het bijzonder het goud en zilver dat ik heb, tot het huis mijn schats daarboven. Enzovoorts. Dus hier is inderdaad sprake van de persoonlijke schat van de koning, namelijk van David. Die overigens een type is van Christus, dus we zitten toch heel dicht in de buurt. En daarnaast, naast deze schriftplaats, hebben wij dan nog een uitspraak in Prediker. Prediker hoofdstuk 2, vers 8. Prediker 2, vers 8. Ik vergaderde, dat is Salomo dan aan het woord, hè. De zoon van David. Ik vergaderde mij ook zilver en goud en kleinoden der koningen en der landschappen. Ik bestelde mij zangers en verzangeressen en wellustigheden der mensen, kinderen, snarenspel. Ja, allerlei snarenspel. Dus een heel orkest. Het zal een mandolineorkest geweest zijn. Dat ik aanneem. Maar dat even terzijde. Maar kleinoden der koningen. Dat is wat het is. Schat namelijk. Zoals een koning die behoort te hebben. Hier vertaald met kleinoden. Zijn genadig, elke keer als de term voorkomt in de toepassing op Israël, wordt het vertaald gewoon met eigendom. En de andere keren is het dat ik heb, of hier kleinoden der koningen. Maar het gaat in alle gevallen om de persoonlijke schat. En de vertaling met eigendom in verband met Israël is dus bepaald een understatement. Het gaat om een zeer kostbaar bezit van de Heer zelf. Dat is de gedachte. Nou, heb ik alle schriftplaatsen gehad waar het Hebreeuwse begrip voorkomt, segula. En als ik het helemaal completeer, dan moet ik natuurlijk wijzen op 1 Petrus 2, waar Petrus dezezelfde schriftplaatsen met betrekking tot Israël citeert. 1 Petrus 2. Waar hij het vertaalt met, ja, dat gaat dan via het Grieks nog een keer, hè. Het Grieks van het Nieuwe Testament, 1 Petrus 2 vers 9, waar hij zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Maar dat had natuurlijk moeten zijn een volk ten eigendom of gewoon een volk, namelijk een schat. Maar via de vertalingen raakt dat helemaal zoek, hè? Overigens, in 1 Petrus 2, gewoon rechtstreeks van toepassing gebracht op de gemeente, want het beginsel is natuurlijk dat deze uitspraken over Israël in het Oude Testament net zo goed van toepassing zijn op dat merkwaardige Israël, ik bedoel dus de gemeente, in het Nieuwe Testament in de dagen van het verborgen koninkrijk. Alleen in Matteüs 13 wordt het gesplitst, er blijft de schat gewoon van toepassing op Israël, uit de akker, namelijk de wereld, en wordt het begrip parel van toepassing gebracht kennelijk op de gemeente. Nou goed, daar hebben we het vervolgens over, want ik hoop dat die schat duidelijk is, dat moet Israël zijn in elk geval, kun je niet anders van maken. En dat betekent dat in de toekomst die schat ook inderdaad uit de akker gehaald zal worden in de toekomst. Maar betekent heden al dat waar de ganse aarde des Heren is, is ook Israël van hem. Alleen dat Israël is nou nog verborgen in de akker. En dus in de diaspora, verstrooid of hoe dat maar heten mag. Maar in de toekomst zal het uit de wereld verzameld worden. En, of anders gezegd, in de toekomst zal alsnog de schat worden opgegraven. Aangezien dat echter eigenlijk deel uitmaakt van de openbaring van het koninkrijk, maakt het geen onderdeel uit van deze gelijkenis. Want in de gelijkenis gaat het om de verborgenheden van het koninkrijk en dan is Israël nog zoek. Zo zit het gewoon. En voor zover het in de toekomst verzameld zal worden, komt het overeen met het opgraven als het ware van de schat uit de akker. Maar dat is niet verborgenheid van het koninkrijk en daarom staat het ook niet in de gelijkenis. Makkelijk genoeg, gelijkenis houdt dus abrupt op. Hij koopt de akker. En verder gaat het niet. Hè? Nou goed, dan hebben we deze parel. Dat is helemaal moeilijk. In de eerste plaats, een parel wordt geacht ook een schat te zijn. Vooral als het een, staat er geloof ik bij zelfs, als het een schone parel is of een parel van grote waarde, dan moet die erg volmaakt zijn en erg groot, want dan is die van grote waarde. Dat in de eerste plaats. Verder moet ik zeggen dat de parel feitelijk, voor zover ik weet, in de Bijbel niet voorkomt. In sommige vertalingen overigens wel, maar die vertaling die staat ter discussie. Ik zal zeggen, dat is bepaald niet zeker of het echt over parels gaat. Maar in elk geval is een van de verschillen tussen deze beide gelijkenissen dat de schat komt uit de akker, de wereld als zodanig, en de parel komt uit de zee. Dat is ook uit de wereld, om zo te zeggen, maar dat is een belangwekkend verschil. Want natuurlijk, de akker is de wereld en de schriftplaatsen die we zojuist hebben aangehaald in verband met de schat zijn duidelijk genoeg. Het gaat om uit de volkeren, uit die akker zal Israël verzameld worden. Niettemin, akker of land is meer specifiek sowieso al een beeld van Israël, zij het dan het natuurlijke Israël. Ter onderscheiding van de zee die dan een beeld is van de volkeren. Als je dus land en zee hebt, staat land voor Israël. En dat maakt geen verschil met betrekking tot deze gelijkenis van de schat. Maar de zee staat voor de volkeren als zodanig. En zelfs met grote nadruk. De volkerenzee, zeggen we zelfs in dat verband. Maar de parel vindt zijn oorsprong inderdaad in de zee. In een oester, of hoe zo'n ding maar heten mag. Hè? Of heet in een mosselen. Pareloesters. Oesters, hè. Ik ken het verschil toch niet, dus maakt mij ook niks uit. En bovendien is het kunstmatig verschil. Dat hebben ze maar afgesproken, hè? Hoe je het zal noemen. En er is niks zo verborgen of gesloten als één oester. Dat wil zeggen, dat wat in die dubbele schelp zit, zal ik maar zeggen. Dat is spreekwoordelijk gesloten en verborgen. Niettemin, in dat verborgene, op de bodem van de zee, als het niet te diep is, maar anders gebeurt het niet, maar goed, hè. Op de bodem van de zee, want die beesten zwemmen niet hoor, maar goed, op de bodem van de zee, heel diep in het donker verborgen, en dan nog binnen die schelp, daar ontstaat inderdaad die parel. Het is trouwens een bekend gegeven, dat staat in alle boeken, zou ik maar zeggen, zuster, hè, dat de parel ontstaat door lijden. Men heeft namelijk uitgevonden dat als er in die schelpen, dus bij die oester, wat komt wat storend is, wat pijn doet, zegt men. Daarna discussieert men over de vraag of vissen pijn kunnen lijden, en oesters in het bijzonder. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat de parel ontstaat doordat de oester afweerstoffen maakt, een afscheid tegen iets wat in de schelp is ingedrongen. Het idee is, er komt een zandkorreltje in of zoiets. Hè? Zandkorreltje is over. Nou ja, zoiets dus. Hè? En dat schijnt pijnlijk te zijn en dan ontstaat die afweer, ontstaat een oester. Of het zo is, ik heb dat nooit me helemaal goed kunnen voorstellen dat het zo werkt, maar het zal wel zo wezen. Ik weet het niet, het zal wel zo wezen. Ik begrijp dan nooit waarom het dan zo prachtig mooi rond wordt. Hè? Snap je dat? Ik niet. Maar dat zal aan mij liggen. Dus dat zullen we nog eens navragen. Niettemin, het gaat er wel degelijk om dat het ontstaat in het verborgen. Eerst begint het met gewoon kalk. Dan komen er soort kristallen, hele fijne kristallen komen er omheen. En uiteindelijk een laag parelmoer, want zo noemen wij dat. En dat is de aardigheid, een parel. Is parelmoer van kleur heet dat. En in de praktijk betekent dat parelmoer in feite alle kleuren weergeeft. Het is een soort regenboogeffect, zal ik maar zeggen. Het is breking van het licht namelijk in de, want dan blijven we gewoon bij de traditie, in de zeven kleuren zoals we die ook kennen bij de regenboog, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, diezelfde kleuren vinden we daar op een parel terug, terwijl de parel in beginsel toch gewoon wit is. Maar het licht van die parel breekt in die buitenste laag en daardoor krijg je die verschillende kleuren. Niet overheersend, maar ze zijn uitdrukkelijk aanwezig. Nou goed. Verdere biologische aspecten zal ik u besparen. Maar typologisch steekt het geweldig goed in elkaar. Want als je nou spreekt over de gemeente, dan moet je de eerste plaats vaststellen. Die wordt verzameld uit die volkerenzee. Dat in elk geval. Het heeft altijd met de zee te maken als het gaat over de roeping van de gemeente. Met storm op zee, met schipbreuk, allerlei ellende op zee. Van mijn part lijden op zee zelfs. Dat in de eerste plaats. Verder. Die vele kleuren van het parelmoer komen wij tegen in elk geval in Efeze hoofdstuk 3. Weer niet in de vertaling helaas, maar in de grondtekst wel degelijk. Want er staat dat de functie van de gemeente is om bekend te maken, aan overheden macht in de hemel overigens, maar om bekend te maken de veelkleurige wijsheid Gods. Helaas vertaald met veelvuldige, veelvoudig. Maar er staat echt veelkleurige wijsheid Gods. Het gaat om iets bonds, want dat is het woord wat er feitelijk staat. Het gaat om de kleuren, dat zijn namelijk de verschillende kleuren die wij kennen, zijn eigenlijk de verschillende aspecten van het licht. Dat is waar het op neerkomt. En het licht is Christus, dus het gaat om de verschillende aspecten van Christus. En het wordt weergegeven als veelkleurige wijsheid Gods. En de wijsheid Gods is immers Christus, dus dat kan al niet missen. Maar het aardige van de parelmoer is dat de grondkleur eigenlijk gewoon wit is. Wel, dat is ook Christus, dat zijn wij ook, dat is de gemeente ook, wit. Niettemin, toch al die kleuren zijn iets meer teruggehouden aanwezig. En dat is wat parelmoer is. En dan nog verder, de ideale parel is bovendien rond. En hoe ronder die is, hoe kostbaarder. Dat wil zeggen, in de praktijk zijn ze nooit rond. En als je een mooie ronde parel tegenkomt, dan is het waarschijnlijk een cultivé. Ik zocht naar, mijn Frans is niet meer zo best, een cultivé. Ja, een gekweekte parel, een kunstmatig gekweekte parel. Niettemin komt hij nog af van zo'n beest, maar er is van alles gedaan om het ontstaan van die parels te bevorderen. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar in beginsel, men weet in ieder geval dat zo'n ding rond hoort te zijn. En hoe ronder, hoe kostbaarder is de gedachte. Maar het aardige van dat mooie ronde knikkertje is natuurlijk dat het ding, zoals elke cirkel en elke bol, eigenlijk maar één afmeting heeft. Of in de praktijk maar één afmeting. Als ik het getal pi tenminste niet meereken voor de wiskundigen onder u. En daar gaat het ook om. Die ene afmeting van de cirkel, de straal of middellijn, dat maakt nou even niet uit. Hè? Maar de straal of middellijn, die ene afmeting, die staat juist voor die ene maat waarmee de gemeente ook inderdaad gemeten wordt. Namelijk, dat is Christus en anders niks. Er komt verder niks aan te pas. Verder geen uiterlijke dingen, zal ik maar zeggen, geen specifieke vorm. Als er maar één maat is, dan is het als plat is een cirkel. En als het ruimte inneemt, als het ruimtelijk is, dan is het een bol. En dat is het dan. De meest eenvoudige, de meest compacte vorm trouwens, die er bestaat. Ik weet niet zo goed hoe je dat nou netjes moet zeggen, want die wiskundige formuleringen, die ben ik allemaal vergeten. Maar ik weet wel dat als je een bepaalde hoeveelheid materie hebt en je moet hem zodanig vormgeven dat de oppervlakte het kleinst is, hè, zodat het ding zo compact mogelijk is en zo min mogelijk oppervlakte heeft, kom je vanzelf terecht bij een bol. Bovendien, vloeistoffen hebben een oppervlaktespanning, dus als een vloeistof losgelaten wordt, je geeft vrije val, zal ik maar zeggen, zodat het nergens tegenaan komt, dan krijgt het automatisch een ronde vorm. Een bolletje, dat is het. En zo hoort het ook, het is het meest compacte wat er is. Spreekt dus uitdrukkelijk van eenheid. Die bolvorm, of die cirkelvorm van mijn part, spreekt inderdaad over eenheid. En als er iets één is in de Bijbel, dan is het inderdaad natuurlijk Christus, of God, in tweede instantie, dan is het de gemeente, de eenheid van de gemeente, spreekwoordelijk. En bij iedereen bekend, zoals bij vrijzinnigen, denk ik altijd maar. Toch? Naar aanleiding van Johannes 17, ja, ik wil dat ze allen één zijn, enzovoort. Maar dat is wat de parel uitdrukt. En nog iets aardigs is, dat normaal gesproken een parel niet gesplitst kan worden. Je kan hem niet splijten in twee delen, zal ik maar zeggen. De enige mogelijkheid is dat je een klap met een hamer opgeeft en dan vergruizelt het ding. Zoals vroeger onze voorruiten van de auto, zal ik maar zeggen. Maar zoiets. Dat wil zeggen, het is of één geheel of het is domweg niks. Heb je wel eens een stukje van een parel gezien? In beginsel kan het niet. Ja, tegenwoordig kan alles, maar normaal gesproken bestaat het niet. Het vergruizelt of het is één geheel. En dat is inderdaad waar het om gaat. En ook als zodanig is het een geweldig voorbeeld van de gemeente. Er komt nog wat anders bij. Er staat namelijk in vers 46. Was de parel die hij gevonden heeft, net als die schat overigens. Hij ging heen, verkocht al wat hij had, net als in verband met de schat. Maar nou staat er in vers 46, en kocht dezelfde. Het verschil is dus, dat in de gelijkenis van de schat wordt niet zozeer de schat gekocht, maar de akker. En daarmee de schat, inclusief. En daar ging het uiteindelijk ook in hoogste instantie om, maar de akker werd gekocht. Maar de schat blijft nog gewoon verborgen, en staat er zelfs uitdrukkelijk bij. Hij vond namelijk de schat en hij verborg hem weer. Bleven dus nog bedekt. Maar bij deze parel moet vastgesteld worden, aan het eind van het verhaal, is deze parel niet in de zee, integendeel, en de parel wordt gekocht. Want de completering en voltooiing van de gemeente als zodanig maakt gewoon deel uit van de verborgenheden van het koninkrijk en dus wordt het keurig in de gelijkenis ook vermeld. Terwijl de completering en voltooiing van Israël, om zo te zeggen, die maakt geen deel meer uit van de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is inmiddels al de openbaring van het koninkrijk. En daarom wordt het in de gelijkenis dus niet meer beschreven. Dat wil zeggen, aan het eind van beide gelijkenissen vinden we de ene kant die mens die een akker heeft, een schat ook, maar die is nog steeds begraven. En bij de andere gelijkenis vinden we een koopman die wel degelijk in het bezit is van de parel. In het openbaar, om zo te zeggen. En dat is maar waar het om gaat. Als u nou zegt, ja, maar het gaat toch niet alleen maar om Israël en de gemeente, dan zeg ik, nee, maar we hebben nog een gelijkenis. Nog net zo een, die net zo begint in vers 47. Namelijk, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten samenbrengt van vissen, naar wij hopen. Dus dat hebben de vertalers er ook bij gezet. Maar er zit van alles in dat net. Niet allerlei soorten vissen, dat staat er ook niet. Maar brengt allerlei soorten, er zit van alles in. En dan, het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers, ja wie anders, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, hun kantjes, weet je wel, hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. En over vis wordt zelfs niet eens gesproken. Het zal wel om vis gaan, dat maakt verder niet uit. Maar de gedachte is dat in dat net van alles zit, maar het moet geselecteerd worden. Het goede gaat in de vaten en het kwade werpen zij weg. En al zo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Wie zijn dus de vissers? Dat was een snelle. Iemand zei wij. Ik weet niet wie, maar dat was een snelle. Ja, want de vraag was vorige keer, dat was vorig jaar overigens inmiddels, maar de vraag was dat is lang geleden, de vraag was vorige keer, wie zijn de maaiers? Want deze gelijkenis komt natuurlijk aardig overeen met die van het onkruid. Dat was namelijk de een na eerste gelijkenis en dit is de een na laatste gelijkenis en daarom komen ze met elkaar overeen. Zo zit dat gewoon, hè? En hier gaat het niet om tarwe en onkruid, maar hier gaat het om het goede en het kwade. Vis van mijn part. Dat staat er niet eens bij. Maar er staat gewoon, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En dus het onkruid afscheiden van de tarwe, maar dat werd gezegd van die maaiers enzovoorts. Maar het gaat hier uiteraard om precies hetzelfde, maar nu met een andere gelijkenis of in een andere gelijkenis uitgedrukt. En dan staat er, ze zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. En hetzelfde stond in vers 42 in verband met het onkruid. Dus het eindigt precies gelijk. En voor zover er verschil is, is het natuurlijk zo dat die gelijkenis van het onkruid staat in die reeks van drie met hun negatieve strekking, namelijk er zal een boel verkeerd gaan, want er zal onder andere ook onkruid gezaaid worden en opgroeien. En in deze gelijkenis van het visnet staat in een reeks van drie, waarvan de eerste twee in ieder geval een positieve strekking hebben en de laatste zou je dus ook positief moeten interpreteren en dus niet de nadruk leggen op dat het kwade weggeworpen wordt, maar op dat het goede inderdaad verzameld wordt. En dat gebeurt natuurlijk ook. De vis namelijk, en dat is een bekend beeld natuurlijk in verband met de prediking van het Nieuwe Verbond, de prediking van het Evangelie. De discipelen waren voor een deel, nou in ieder geval Petrus, als de opperdiscipel denk ik dan maar eens, maar die was visser, daar gaat het maar om. Ze worden geacht voor een deel vissers te zijn uit Galilea enzovoorts. Maar de Heer zei tot hen, ik zal u vissers van mensen maken, sprekend over hun latere bediening als zij het evangelie zouden prediken. Dus het is een bekend beeld. Verder hebben we natuurlijk nog de verschillende wonderbare visvangsten en al dat soort zaken. Meer spreekt altijd over hetzelfde. Maar de gedachte is dat inderdaad in dat net het een en ander terechtkomt wat er niet bij hoort en het wordt eruit gehaald. Begrijp je me goed? Deze gelijkenis gaat natuurlijk niet speciaal over onze bedeling en niet speciaal over de gemeente. Want laten we nou eens even, gewoon even systematisch denken. We hebben drie gelijkenissen hier achter elkaar, die alle drie beginnen met wederom. De ene gaat over Israël, de andere gaat over de gemeente. Waar zou nou de derde over gaan? Dan hebben we hem helemaal niet gelezen, weten we niks. Waar gaat de derde over? Over de volkeren. Klopt, het gaat over de zee. En over dat wat uit de zee verzameld wordt. En die vissen zijn dus gewoon een beeld, de goeden wel te verstaan, zijn een beeld van het gelovig overblijfsel uit de volkeren. En ze zijn dus een beeld van degene die straks het koninkrijk zullen binnengaan. Precies zoals de tarwe in die andere gelijkenis overigens. Wat gebracht werd in de schuur en deze vis in de vaten. Maar de vaten inderdaad als beeld van het koninkrijk vanzelfsprekend. Daar is uiteraard niks mee mis. En voor zover er kwade dingen in zitten, komt het overeen met het onkruid. En het wordt inderdaad weggedaan op de wijze die wij ook vorige keer hebben aangehaald. De wijze namelijk zoals die beschreven wordt. Onder andere dan in Matteüs 24 en 25. Er was een schriftgedeelte over. Het zal zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen, zal het zijn als in de dagen van Noach enzovoorts. En er werd gezegd, zullen twee op één akker zijn, de een wordt gelaten en de ander wordt weggenomen. Weet u nog, dat verhaal was dat. En daarna het verhaal van Matteüs 25 over de Zoon des Mensen die zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en die de schapen van de bokken zou scheiden. Nee, zuster, niet omdat zondag was. Dat is een heel ander verhaal, heeft er niets mee te maken. Het was de dag des Heren, dat wel. Maar scheiding maken betekent gewoon dat de ongelovigen het kwade wordt weggedaan. Het zit ook in het net, want de wereld is er vol mee, zal ik maar zeggen. Maar er moet selectie plaatsvinden, omdat op dat moment het koninkrijk op aarde gestalte zou krijgen en zou openbaar worden. En daar eindigt dan prompt ook inderdaad de gelijkenis. Goed. Toen zei de Heer Jezus tot hen, hebt gij dit alles verstaan? En zij zeiden tot hem, ja Heere, wat ik rijkelijk voorbarig vind. Maar goed, dat moeten ze zelf maar weten. Het resultaat van hun antwoord, ja Heere, is dan ook dat er geen uitleg van een gelijkenis meer komt. Hoewel we dat wellicht verwacht zouden hebben in de opbouw van dit hoofdstuk. Maar dat heb ik al eens u voorgehouden. En dus zegt de Heer tot hen, nog één gelijkenis tot slot, vanzelfsprekend, want we missen er nog één, zeg ik altijd. Hè. Het was één, en dan drie, en dan weer drie, en dan moet er nog één komen. Nog één dus, hè, vanwege de symmetrie van de zogenaamde introversie. Heb je dat? De symmetrie van de introversie. Hoe je het schrijft, heb ik geen flauw idee van. Maar daar gaat het niet over. Dus er komt er nog één, de laatste. En dat is de meest essentiële, en het is nauwelijks een gelijkenis. Ja, het is er een, dat kan niet missen, maar er zit op het randje. Er staat namelijk, en ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, in plaats van gewoon het koninkrijk der hemelen, is gelijk aan, staat er nu. En ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, dan moet je meteen vaststellen dat hij onderwezen moet zijn in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, want het was bij al die gelijkenissen zo, hè. Toch? Bovendien in de openbaring van het koninkrijk was men onderwezen in die dagen. Maar het ging juist om dat men de verborgenheden van het koninkrijk zou verstaan. Dus, en ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes. U merkt dat de gelijkenis min of meer omgedraaid is. Hè? Schriftgeleerde is gelijk aan een heer des huizes. Je zou meer eerder denken dat de heer des huizes een beeld is van een schriftgeleerde, maar hier staat het andersom. Maakt voor de rest helemaal niks uit, uiteraard. Hè? Maar er staat, hij is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe, zowel als oude dingen voortbrengt. En let vooral op de volgorde. Want die is merkwaardig. Nieuwe eerst en daarna alsnog de oude. En, nou ja, uit de voorgaande gelijkenissen is al duidelijk waar het eigenlijk om gaat. Het oude is gewoon de bekering, de redding, de terugverzameling, het herstel, hoe het maar heten mag, de zaligheid van Israël. Daar is niks nieuws aan. Dat is zo oud als de weg naar Hebron, denk ik nog. Mamre, wat was het? Maar dat doet er nou niet toe, hè? Of zo oud als de weg naar de boom des levens, eigenlijk.